Fijn dat je luistert naar Aangenaam de podcast. Ik ben Chrissy en samen met Nanette serveren wij feminisme met een Limburgse saus. We gaan elke keer met een inspirerend persoon in gesprek en gaan geen enkel onderwerp uit de weg. Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Waar verbazen we ons over? En wat moet besproken worden? We zijn eerlijk, spreken onze twijfels uit en weten dat we fouten gaan maken. Aangenaam en welkom bij de podcast.
Vandaag schuift Sade Degener aan. Sade studeerde commerciële economie en ging aan het werk. Ze had een goede uitdagende baan en was op zoek naar een koophuis. Heel fijn, want voor haar 30ste moest ze natuurlijk haar hele leven op orde hebben. Maar toch voelde haar iets niet goed. Ze begon zich af te vragen of dit het was, wat het dan ook is. Sade ging met zichzelf aan de slag, kwam in aanraking met familieopstellingen, onderging een maagverkleining, kreeg een burn-out en voelde dat ze graag terug wilde naar Indonesië, waar ze tijdens haar opleiding een tijdje gestudeerd had. Nu is Bali haar thuisbasis, waar ze een opleiding familieopstellingen krijgt in ruil voor Engelse lessen. Tijdens haar reis in Indonesië begon ze haar ervaringen, haar afvalreis, de mentale heling en successen en onzekerheden eerlijk te delen op Instagram, waar wij haar heel dankbaar voor zijn. We gaan vandaag met Sade in gesprek over de mythe van volwassen worden en hoe je goed voor jezelf zorgt. Aangenaam, Sade Degener.
Dank je.
Hallo.
Hallo.
Hoe is het om deze intro over jezelf te horen? Je begon op de achtergrond een beetje te lachen, ja. Volgens mij.
Ik krijg altijd heel zenuwachtig als ik niet mag lachen.
Oh ja?
Nee, ja.
Lekker giebelen vandaag.
Ja, denk ik wel.
Ja, leuk. Ja, we zijn echt super blij dat je aanschuift. Ja.
We beginnen met een check-in van hoe we erbij zitten. Ja. Misschien kan jij even vertellen daarnaar, hoe jij erbij zit.
Ik heb het op dit moment best wel warm of zo. Ah. Het is warm in deze kamer. Maar met mij gaat het goed. Ja, ik moet nog een week werken en dan heb ik vakantie 2 weken. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. En gewoon, ik heb helemaal mijn agenda helemaal leeg. Oh. Ik heb geen plannen gemaakt. En dan heb ik echt... Laat me komen.
Oh, dat is echt heel lekker.
Ja.
Ik dacht dat je ging zeggen helemaal vol.
Nee. Ik heb normaal mijn agenda altijd gewoon heel vol zitten. En ook altijd hele leuke dingen. Dus het zuigt me gelukkig niet leeg. Zolang ik maar 1 dag in de week echt helemaal niks doe en met niemand hoef te praten. Maar het is ook wel lekker dat hij nu even zo echt alles eruit. Dus gaat goed.
Dat geluidje. Ja. Ja, ik kan het niet zo goed nadoen.
Vond het ook lekker klinken.
Ja, en hoe is het met jou today?
Met mij gaat het eigenlijk wel goed. Dat heb ik vandaag heel veel niks gedaan.
Oh, ja?
Heel veel geleerd gisteren. En vandaag naar zangles en nu hier. En ik heb er heel veel zin in.
Leuk.
Oh,
ja. Mooi. Waar heb je zangles?
Bij Yvonne Honings.
Oh ja, die ken ik wel.
Ze zijn leuk. Leuk.
Ja, inderdaad. Dan heb ik een keertje een opstelling mee gedaan.
Oh, ja.
Ja, dus, ja. Komen we dadelijk wel even op terug.
Linkje.
Ja, precies. Bruggetjes. En Chrissy, hoe is het met jou?
Ja, een beetje mistig. Ik heb op maandagavond altijd yoga. Ik doe Kundalini yoga. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, maar dan heb je altijd een concept, soort van waar je mee aan de slag gaat, met een thema. Nu was het een anti-stress thema. Door heel veel beweging ga je weer energie opwekken en een soort van blokkades opheven in je lichaam. En ik wilde eigenlijk niet gaan, want ik was heel moe en toen ging ik toch. En, want ik dacht, ja, dat is toch wel goed. En ik voelde wel tijdens de les dat er heel veel loskwam, waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb en ruimte voor heb, omdat ik best nog wel een drukke week heb, net voor de kerst, en ik wilde alles afronden. En nu voel ik me dus de hele tijd zo wazig en mistig door die wat goed is, want er komt van alles los en ik weet dat dan over een paar dagen weer energie komt daardoor. Maar eigenlijk geen tijd voor.
Dus mistig,
warrig en geen tijd voor, maar ergens misschien dadelijk denk ik, oh ja, dankjewel.
Ik word er ook altijd een beetje boos van. Ik had dit weekend dat er een paar dingen samenkwamen waar ik gewoon ook geen tijd voor had. Of emotioneel gewoon geen ruimte voor had of zo. En, wel voor 1 ding, maar niet voor 3 dingen. Weet je, dat? Ja. En dat ik dan een beetje boos. Gewoon zo'n klein kind, weet je. Zo, godverdomme, komt dat allemaal samen? Kan toch niet? En toen had ik het er laatst met een vriendin over. Toen zei ze van, ja, maar heb je dat aangegeven bij 1 van de personen waar dat mee speelde? Toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk niet. Ik voel dan heel erg de verplichting om dat meteen op te lossen of zo. Terwijl dat het eigenlijk helemaal niet vreemd zou zijn om te zeggen van... Hey, ik kom hier op terug en dat kan nog misschien wel een week duren of zo, weet je wel. Vond ik wel, vond ik wel een lesje.
Ja.
Ja. Ja, dat is ook wel fijn.
Ja, toch? Ja, oké.
Okay. Ik voel ook al heel vaak die verantwoordelijkheid van als ik dingen voel of zie... dat ik dan meteen eerlijk wil zijn naar iedereen en alles op wil lossen. Ja. Terwijl soms, kom in het zand. Ja, eventjes.
Ja, ook gewoon, ik merk ook zelf vaak dat ik gewoon langer nodig heb om dingen te verwerken. Dus dat ik meestal pas na 2 dagen een beetje helder heb. Zo van, oké, zo voel ik me. En daar kan ik dan weer iets mee doen of zo. Maar het voelt niet... Ik heb niet het idee dat een wenselijk antwoord is als je... Als je tegen dingen aanloopt of als je een conflict hebt met iemand of in een discussie terechtkomt of gewoon überhaupt ook leuke dingen te bespreken hebt, maar dat je daar dan van, ik moet daarvan wegstappen of zo om dat te verwerken. Dat vind ik dan wel weer vind ik interessant.
Ja.
Dat vluchtige, dat er wel een beetje in zit. Van, we moeten allemaal maar...
zo snel mogelijk.
Ja,
alles.
Toch? Ja, weet ik niet. Ja. Ja.
Maar ik merk ook aan mezelf, als ik iets vraag, dan wil ik ook zo snel mogelijk antwoord. Dus dan denk ik ook van de ander, dat wilt hij ook, maar heel vaak is het niet nodig.
Nee.
En soms denk ik wel, oké, is het nodig? Nee, meestal niet. Oké, dan wacht ik maar even.
Ja. Ja. Ja, misschien is dat ook wel een beetje de waan van de tijd, dat je ook gewoon zo gewend bent om overal maar met elkaar in contact te staan. En ook allemaal die leesnotificaties en dat je altijd weet, zo van of iemand het gelezen heeft, ja of nee. Dat je toch een soort van vertrouwen moet hebben. Zo van, ze komen er wel op terug, op hun eigen tempo of in hun eigen tijd of zo. Vind ik dan interessant.
Ja, en ik denk als je eenmaal daarin meegaat, dan verwachten mensen het ook niet meer dat je zo snel reageert.
Nee, dat is ook fijn, toch?
Ja, ja, heel precies. Fijn.
Ja, lekker. Ja, we waren eigenlijk die intro, maar ik heb volgens mij heel veel verteld. Dus misschien moeten we bij het begin beginnen. En dan bedoel ik eigenlijk wanneer... Ja, je kwam van school af eigenlijk.
Ja.
En toen ben je gaan werken. En wat gebeurde er toen?
Nou, eigenlijk ben ik meteen... toen ik klaar was met mijn opleiding, was het corona. Dus het was allemaal een beetje gekkig. Toen ben ik gaan werken. En toen ben ik daarna weer verder gaan zoeken naar een nieuwe baan. Toen ben ik eigenlijk in Eindhoven in de expat-huisvesting terechtgekomen. Dat was allemaal heel leuk, heel uitdagend. Er gebeurde heel veel. En ik hou altijd wel van een uitdaging. Dus ik was gewoon volle toeren eromheen. En op een gegeven moment merkte ik dat er bij mij... Ja, het werkte allemaal goed, maar er zat toch iets. Ik weet niet wat het was.
Maar hoe merkte je dat dan?
Ja, een onderbuikgevoel.
Oh, ja?
Ik voelde me gewoon... Ja, ik was niet mezelf.
Nee.
En eigenlijk ging dat nog een tijdje goed, want ik had een goede baan. Ik had een leuk huisje, goede vrienden. Dus alles liep eigenlijk zoals het zou moeten lopen.
Ja.
Zoals dat plaatje bedacht is.
Ja, precies.
Huisje, boompje. Ja,
je komt van je opleiding af. Een beetje goud. Ja. Ja, niet gouden bergen worden beloofd, maar wel van oké, en nu, dat is het moment dat je mag gaan leven of zo.
Ja.
Toch?
Ja, heel erg. Maar zo, dat was het niet. En ik denk, alles voor de buitenkant was wel gewoon oké. Mm. Maar gewoon binnenin, ja, liep ik gewoon vast.
Ja.
En ja, eigenlijk toen dacht ik, oké, er moet iets veranderen. Mm. En... Ja, voor mij kwam dat besef best wel laat.
Als in leeftijd laat? Of hoe bedoel je dan laat?
Dat ik eigenlijk best wel diep al erin zat. Mm-hmm. Als in, ik voelde me echt, echt niet meer goed. En toen kwam ik dus in een burn-out terecht. En...
Dus dat onderbuikgevoel zat er al best wel lang, maar... Ja. Het is lang genegeerd, zeg
heel
maar.
Heel lang genegeerd.
In die zin laat.
Van, ja. En op een gegeven moment, ik denk dat ik ook pas... paar maanden geleden dacht van... Oké, je had echt eerder moeten stoppen. Maar daarvoor had ik nog heel erg het idee van... het ligt gewoon aan mezelf. Ik had gewoon door moeten gaan. Maar ja, dat is niet de oplossing.
Nee, nee. Oké, mooi.
En toen kwam je in die burn-out. Wat heb je toen voor stappen genomen eigenlijk? Of is het zo dat de burn-out overviel die je?
Nou, eigenlijk, ik heb dus die maagverkleining gedaan. Mm-hmm. En ik denk dat wel echt de sleutel is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik was al niet helemaal gelukkig. Mm-hmm. Maar daar kon ik gewoon goed mee leven. Dat er bepaalde dingen in mijn leven, dat ik die nog niet verwerkt had.
Ja.
Maar voornamelijk het deel dat... ik had eerst heel veel energie, maar ik was gewoon wel te dik. En het was niet gezond. En die dingetjes. Maar ik kon gewoon alles doen. Mm-hmm. Van maandag tot en met zondag had ik gewoon...
Knallen.
Altijd iets. Ik was altijd bezig.
Ja.
En toen ging ik een maagverkleining doen. En dan denk je, oké, nu ga je dus gezonder worden. Maar je energielevel is gewoon een soort van weg. En dat heeft me heel erg... Ja, daar was ik gewoon niet mentaal op voorbereid. Nee. Absoluut niet. Nee.
Wat was de verwachting dan? Van dat je juist energie kreeg? Omdat je dan misschien door die maagverkleining minder kon eten? En dan,
ja, meer dat je denkt, oké, je wordt fitter, je valt af. Dus je zal wel meer energie hebben. Ja. Maar dat was het absoluut niet. En toen kon ik dus ook niet meer doen wat ik altijd wel gedaan had. Mm. En dat viel wel heel erg zwaar. En ik denk dat dat een beetje de aanleiding was voor, ook van de burn-out. Alles een beetje bij elkaar. Ja. En dat ik toen dacht, ik kan gewoon niet meer. Ja.
Het was eigenlijk een soort van rem of zo, die maagverkleining. Ja. Die dan een soort van iets wat open werd getrokken. En toen alles, dat alles. In ieder geval... Even vanuit je lichaam qua vermoeidheid en zo.
Maar is het dan ook zo dat knallen, zeg maar, hè, dat je persoon is of zo? Maar ja. dat omdat je ook maar steeds doorging, dat ook een beetje zo'n slang werd die zichzelf opat. Dat je ook gaande hield. En dat toen dat dus omdat je moest verstillen,
ja.
dat ineens daardoor ook die energie afnam? Of is het ook energie in de vorm van echt energie als in eten, zeg maar?
Ja, echt van eten. En je lichaam is gewoon heel hard aan het werken naar...
Een narcose.
Naar narcose.
Ja.
Daar had ik gewoon geen rekening mee gehad. Mm. Ik dacht gewoon, oké, ik kan gewoon door. Maar ja, zegt dat natuurlijk ook wel iets over mijn mindset op dat moment.
Nou ja, maar het was
of
ook...
slechte voorlichting.
Ja, toch? Ja. Want hoe was dat in het ziekenhuis? Kunnen ze je daarop voorbereiden?
Nou, ze kunnen het wel doen en ook wel beter, denk ik. Want wat ik nu dan, daar kan ik om lachen, maar op dat moment dacht ik echt, oké, ik moet één nachtje in het ziekenhuis blijven en de dag daarna kan ik gewoon weer naar het werk. En dat was oprecht wat ik dacht. Dus ook een beetje dom van mezelf, maar dat was de mindset waar ik toen in was. Toen ik gewoon uit het ziekenhuis kwam, dacht ik, dit gaat helemaal niet. Ik voel me zo slecht, ik ben zo moe. Eigenlijk vanaf dat moment dacht ik wel, oké, ik kan er voor gaan, maar mijn lichaam kan het niet. Ik was gewoon niet daar waar dat ik dacht dat ik zou zijn en dat was wel heel lastig.
Dus toen begon het eigenlijk pas. Een soort van weg naar die fittere versie of die energiekere versie van jezelf.
Ja.
Heb je er ook aan toegegeven dat je gewoon even niks kon?
Nee. In het begin absoluut niet. Later nou moest ik wel toegeven. En toen ben ik gewoon heel veel gaan lezen, gaan kijken, oké, wat is er? Waar wil ik naartoe gaan nadenken? Oké, misschien is dit wel niet het leven dat voor mij is. Ja. Gewoon je komt uit school, je gaat werken van 9 tot 5 en dat is het. Ja, en dat één ding wat ik dus nog niet verteld heb is, ik ben een keer naar een familieopstelling geweest. Mm-hmm. Dat was net na mijn operatie. Mm-hmm. En daar zijn ook heel veel dingen naar voren gekomen dat ik dacht. En ik was dat eigenlijk een beetje vergeten, denk ik. Of dan niet echt over nagedacht voor 4 maanden, 5 maanden. En er waren dus in die tijd heel veel dingen gebeurd. En toen zei ik tegen mijn nicht, heb je ook het gevoel dat eigenlijk sinds die familieopstelling het heel erg slecht ging? Maar nu dat je dus weer, dat het veel beter gaat.
Want je had die familieopstelling met je nicht gedaan?
Ja, mijn nicht ging ook mee.
Oké.
Ja.
Oh, mooi.
Ja.
Ja. Was dat spannend?
Nou, ik had een serie gekeken en we hadden het er al heel vaak over gehad. Toen dacht ik, had die serie af en toen dacht ik, oké, meteen... Ik heb meteen de sessie geboekt.
Want hoe heet die serie?
De serie heet Zaytan Agassi. Dat is een Turkse serie, maar in het Engels heet die Another Self.
Oké.
Dus en iedereen kijken.
Ja. Voor de tips. Ja.
Maar even nog 2 stapjes terug. Wat is een familieopstelling precies?
Een familieopstelling geeft je eigenlijk inzichten in bepaalde patronen die jij hebt. En sommige patronen zijn heel helpvol en sommige helpen je dus absoluut niet. En wat je dan kan doen is, je ziet op een bepaalde manier hoe jij de dingen doet of hoe je familie de dingen doet. En dan kan je dus een beweging maken om uit die patronen te komen.
Dus eigenlijk letterlijk in beeld brengen van...
Van een bepaald ding van je leven. Ja. Het kan over je familie gaan, maar het kan ook over van alles gaan. Ja. Over liefde, over werk, over geld. Maakt niet zoveel uit, maar het zijn gewoon echt kijken naar patronen en wat je dus anders kan doen. Een andere band opbouwen.
Een situatie opstellen eigenlijk.
Ja.
En doe je dan zelf ook mee aan zo'n familieopstelling? Doe je dat met andere mensen?
Het ligt eraan. Je kan op heel veel verschillende manieren een familieopstelling doen. Je kan het in een groep mensen doen, dus mensen die je niet kent, voornamelijk. Maar je kan het ook één op één doen. Dus dan doe je het met papiertjes of poppen. Het kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren.
Ja, precies. Nou ja, ik ben deze vragen wel aan het stellen, maar dat is eigenlijk meer voor de luisteraar. Want ik heb zelf natuurlijk ook gewoon best wel veel familieopstellingen gedaan. En ik weet nog dat wij een beetje bezig waren. We hadden al vaker contact gehad met jou. Zo van, oh, en op een gegeven moment ook al de vraag van, zou je een keertje mee willen doen aan de podcast? En toen kwam ik je laatst op een feestje tegen. Toen weet ik nog dat we zo alle twee zo heel enthousiast waren over die familieopstellingen. Dat ik dacht van, oh, ik heb zo zin in het gesprek straks. Ja, dus dat is... ik vind het leuk om te horen dat het je zoveel gebracht heeft. Want je bent nu zelfs een opleiding aan het doen.
Ja, nu ben ik zelf dus ook de opleiding aan het doen. En voornamelijk voor mezelf, omdat ik gewoon heel veel kan leren nog.
Ja.
En ook omdat ik gewoon denk dat mensen er zoveel aan hebben. Dus ja, dat wil ik dan ook graag delen met de wereld. Ja.
Want wat heb jij daar dan aan gehad?
Dat ik echt heb gezien van, oké, dit doe ik. Maar waarom doe ik dit? Oh, ik dacht eigenlijk niet dat ik dit deed. Vooral de hele tijd zo'n soort van een spiegel voor.
Mm-hmm. Ja,
daar wordt altijd een spiegel voor gehouden. En soms wil je niet in die spiegel kijken, maar je kan niet anders. Je moet het gewoon zien en dan kan je ook veranderen. Dat is het eigenlijk. Meestal denk je, oh shit, dat doe ik. Oh shit.
Ja, lachen, hè? Ja, we hebben een keertje met Chrissy en Nina bij een keer een opstelling gedaan. Omdat toen was Jill eigenlijk net weg en... we merkten dat we heel erg moesten wennen aan met z'n drieën. En dat daar een beetje een soort van dynamiek was waar we niet helemaal uitkwamen. Toen heb ik op een gegeven moment voorgesteld van... nou ja, zullen we anders eens een keertje een opstelling doen? En dan kunnen we gaan kijken van wat daar nou precies gebeurt. Omdat je kijkt van een afstandje toe naar mensen die jouw situatie opstellen... of blaadjes of wat dan ook. En dat je dan ineens ziet van, ik doe dit gewoon zelf, weet je wel. Dus wij hadden ook die opstelling. En dat ik nog heel goed weet dat ik maar binnen ons drieën altijd een beetje het buitenbeentje voelde. Dat ik altijd het idee had, jullie waren dikker en jullie lagen meer op één lijn. En zo, want het was af en toe, ik voelde me niet altijd onderdeel van de groep. En we waren dat op een stellen. En wat doe ik? Ik doe gewoon zelf een stap naar achter. Dus ik was mezelf gewoon de hele tijd buiten spel in plaatsen. En ik weet nog zo goed dat ik dat... volgens mij, in eerste instantie had ik dat helemaal niet in de gaten. Toen moest degene die ons begeleidde, moest mij erop attenderen. Zo van, maar zie je wat je doet? En dat ik echt dacht, oké. En nu herken ik dat zo goed. Ik heb gewoon precies, niet precies, dat is echt bullshit. Maar ik heb wel heel vaak in de gaten dat ik het zelf doe. Op het moment dat ik me dus op een gegeven moment het idee heb van, ik hoor er weer niet bij. Of zo van, dat ik me weer de buitenstaander voel. Maar dan zie ik dus dat ik de stap naar achter zet. Maar dat ik dus ook de stap naar voren kan zetten. Gewoon een heel concreet voorbeeld. Maar dat heeft mij toen ontzettend veel geholpen.
Het is ook dan mooi hoe je zo'n opstelling doet en dat iedereen met zijn eigen stuk bezig is. Want als ik eraan terugdenk, dat herinner ik me helemaal niet. En ik denk, jij bent altijd onderdeel geweest van van ons en van het geheel.
Nee, maar het is wel een soort van overtuiging die ik niet alleen binnen Aangenaam had, maar ook gewoon binnen andere situaties waarin ik terechtkom of zo. En dat ik daar door die opstelling ook wel inzie dat ik daar zelf voor kan kiezen om er wel bij te horen, maar dat het dus ook misschien een rol is die mij goed ligt om gewoon niet mezelf buiten te sluiten, laten we dat vooropstellen, maar wel om meer te beschouwen, dus niet altijd
overzicht,
niet altijd in de heat te zitten en de hele tijd vooraan te willen staan met je mening en je wat ironisch is dat ik nu denk van je bent wel een podcast aan het maken, dus wat ben je aan het doen met je woorden en je mening? Maar dat vond ik heel fijn.
Ik kan me voorstellen, jij bent nu ook bezig met familieopstellingen en dat te leren. Tot zo'n, wat daarnet beschrijft, dat ook past bij die rol. Dat je dat stapje terug en echt dat vogelperspectief of zo kijkt naar wat gebeurt hier eigenlijk. Dus echt die afstand op de een of andere manier moet creëren om het te zien.
Ja, eigenlijk als familieopsteller moet je heel erg in je achterhoofd houden. Je bent goed genoeg. Alles wat er moet gebeuren en gaat gebeuren. Je hebt er eigenlijk geen invloed op. Je bent er alleen om mensen te ondersteunen. En dan moet je al in een soort van vogelview zijn. Dus heel erg van de mensen zelf sterk genoeg om die veranderingen te kunnen doen. Het enige wat jij kan doen is ze helpen dat te zien.
Is het dan ook zo, want ik heb wel zelf wel ervaren dat je dan best wel soort van de energieën van andere mensen intuned, zeg maar. Dat is denk ik wel omdat je gewoon aanpakt wat je aan kunt of zo. Dus dat jij ook het stukje energie aanpakt van iemand waar jij op dat moment zelf ook naar moet kijken. Wat ik altijd ontzettend interessant vind om dat te zien en te voelen gebeuren. Maar is dat als begeleider dat je daar ook heel erg mee bezig moet zijn?
Ik heb vooral 1-op-1 opstellingen. Mm-hmm. Gedaan nog. Maar als ik zelf in een opstelling sta, dan denk je ook, deze energie is niet van mij. Dat denk ik heel vaak op het begin.
Ja.
En daarna denk ik, oh jawel, hij is wel van mij. Ja. Of ja, je ziet het dan nog niet zo goed. Mm-mm. Wat ik altijd doe, is ik doe gewoon wat goed voelt. Ja. Ja, je kan niet meer doen. En soms heb ik wel eens van, ik wil heel graag dit tegen die persoon zeggen, of ik wil heel graag dit doen, maar ik kan het niet. Dan is het toch nog een beetje ik die dat wilt. En misschien ook de andere persoon die ik dan... Maar als je het niet voelt, dan kan je dus dingen ook niet zeggen. En dat is wel heel raar.
Ja.
Dat je denkt, ik wil dit toch zeggen, maar het komt gewoon niet eruit. Ja.
Oh, wauw. Dat die andere persoon daar misschien nog niet klaar voor is. Of...
En je kan het dus ook niet beïnvloeden. Ja, dat is zo bijzonder gewoon. Als je daar in het veld staat en dat echt ervaart. Gun het iedereen om het een keer te doen. Om het mee te maken. Ook als je het niet voor jezelf geen vraag hebt. Gewoon om eens te gaan kijken van wat zijn er dingen. Want je leert er altijd iets van.
Ja. Ja, ik heb het zelf nog nooit, ik zeg dat elke keer, maar ik heb het wel al vaker gedaan als representant. Maar nog nooit op mijn eigen familie, zeg maar. Ja, dat lijkt me wel interessant om een keer dus bij deze zei ik dat niet. Deze
misschien
Oh ja, ik kan bij jou komen. Ja. Nee, jij bij ons, ik bij jou.
Zo, een gelijk oversteken. Ja. Ja, leuk.
Ja.
Want hoe ben je op een gegeven moment, want je bent die opleiding aan het volgen, maar hoe ben je tot dat punt gekomen?
Nou, dat is ook echt zo toevallig. Eigenlijk ging ik voor een maand naar Indonesië. En het was allemaal veel te leuk, dus ik bleef veel langer. Toen was ik in Amet terechtgekomen. En het is een heel rustig vissersplaatje. Mensen gaan er alleen naartoe om te snorkelen en te duiken.
Heel vervelend.
Ja. jammer. Ja. Eigenlijk kwam ik via bij iemand terecht. En zij zei, ja, ik ga volgende week naar een familieopstelling. En ik had haar verteld dat ik... in november terug naar Nederland zou gaan, omdat ik mijn opleiding hier in Nederland zou beginnen.
Eigenlijk een maand geleden.
Ja. En toen zei ze, oh, ga maar mee. Dus toen was ik daar naartoe gegaan, heb ik die opstelling gedaan. En die vrouw die dat begeleidde, ja, daar kon ik het heel goed mee vinden. En toen vroeg zij in de groepsapp met volgens mij alle meisjes uit Ahmed of zo, weet ik veel. Vroeg zij, hey, kent iemand een lerares voor Engels, want ik wil mijn Engels verbeteren. Toen zei ik tegen haar, als je niemand kan vinden, dan wil ik jou ook wel helpen. Toen zei ze eigenlijk, oh, ik weet dat jij ook familieopstellingen wil doen. Als jij me helpt met mijn Engels, dan geef ik jou die opleiding familieopstellingen. En dan begeleid ik jou daarin. Mm. Dus eigenlijk was het zo, ja, heel mooi gegaan. Toen hoefde ik dus in november ook niet meer te starten in Nederland.
Je zou bijna denken dat het zo heeft moeten lopen. Yeah.
Ja, dat geloof ik meteen. Ja, want zo voelde het wel echt.
Maar fantastisch hoe je dan ergens van zo'n... commerciële economie of opleiding en een baan en dan op zo'n pad komt tot alles wat je wil doen ineens voor je neus staat en
dat zoiets dan ook begint te stromen toch?
Bijzonder.
Dus eigenlijk ook wat je zei van ja hoe je in die burn-out terecht kwam en eigenlijk geen energie had, niet vooruit kwam.
Ja.
Ja, weten dat er iets niet goed zit, maar daar niet weten hoe je een stap moet maken of zo. En dat dan eigenlijk wel gelukt is.
Ja, het is gewoon inderdaad, het is me meer overkomen, laat ik het zo zeggen. Want als ik ook niet die opleiding of die operatie had gedaan, was ik nu gewoon nog aan het werk. Dan was er geen verandering gekomen. En ik denk dat mijn lichaam echt een halt heeft toegeroepen.
Ja.
En daardoor zijn nu de dingen aan het rollen die ik gewoon wil in mijn leven, die mij... veel meer voldoening geven dan gewoon werken.
Ik kan me ook voorstellen als je niet meer... Want volgens mij als je zo'n maagverkleining hebt gehad... kun je ook niet meer eten.
Nee. Je kan... Op het begin had ik volgens mij drie hapjes van mijn boterham. Dat was echt heel erg weinig.
Ja.
En nu kan je natuurlijk wel steeds weer iets meer eten. Maar ja, je wilt gewoon wel opletten.
Maar
wat ik dan ook...
Kan ook weer oprekken, toch?
En wat ik dan ook merk, nu ik dus weer terug ben in Nederland... dan ga ik wel eerder weer terug in dat oude patroon. Dan denk ik, nee, dit is niet waar we aan gewerkt hebben. Dan moet je jezelf ook weer terugtrekken van... eventjes weer de goede dingen binnenkrijgen... in plaats van alles wat je niet wilt.
Ja, misschien ook je afvragen van... Oké, komt dit van een gezonde plek af of zo? Zo van dat ik nu... Zo van, is dit een volwassen reactie? Dat ik nu meer wil eten of anders wil eten? Of weet je wel, die patronen even los wil laten? Mag het ook gewoon even? Want hè, in feite ben je... tegenovergestelde vakantie bijna. Ja, mag je dan loslaten? Of komt het ook van een plek die niet helemaal... om dan in zo'n soort van opstellingen te praten... waar het dan juist van een kind of van een ouder afkomt. Dus dat je op de een of andere manier daarop aan het reageren bent.
Ja.
Maar dat vergt wel fucking veel energie, man.
Ja, dit is wel wat ik denk. Je bent natuurlijk weggegaan en dan kom je nu weer terug. En alles is zo goed als hetzelfde. Mm. En dat is heel fijn, want Venlo is gewoon een fijn thuis om in terug te komen. Mm. Maar ik ben dan niet meer de Sade die van een jaar geleden, daar ben ik niet meer. Ja. Maar je valt toch heel snel weer terug in die, in diezelfde dingen.
Iedereen kent jou ook op een bepaalde manier. Ja. En als je ergens anders bent, waar nog niemand je kent, is het denk ik ook makkelijker
om jezelf
om een
te zijn.
Soort van nieuwe versie van jezelf neer te zetten. En
weet je wel, die patronen die je in families hebt, die heb je ook in vriendschappen natuurlijk. Hè? En die heb je ook in een soort van de loop van een avondje uit, bij wijze van.
Ja, precies. Dus
hard werk hierin. Ja.
Snel werk. Ja.
Want je gaat weer terug naar Bali, toch?
Ja. Ik heb nog geen ticket geboekt, natuurlijk.
Nee,
altijd last minute.
Ja, maar uit.
Maar in januari ga ik weer terug, ja.
Oké. Okay. En is het dan, je gaat daar die opleiding volgen en gewoon wonen?
Of verder?
Ja. En dan zie je het wel,
Geen plan?
Nee, geen plan.
Lekker.
Ja.
Wat fijn zeg.
Heel veel zin in ook.
Ja, dat snap ik wel.
Om weer terug te gaan.
Ja?
Ja.
En waarom dan?
Zon.
Ja, dat is mooi.
Ja. Nee, en ik merk toch dat ik de versie van mezelf daar wel fijner vind. Mm. Omdat ik, hier moet je toch rekening houden met mensen. Mensen verwachten dingen van je. En dat is prima. Ik vind het ook fijn. Maar daar kan je gewoon alleen maar op jezelf focussen. En de rest is bijzaak. En hier is dat minder zo.
Mm-hmm. Ja. Wat is de rest dan?
Ja, de mensen daar. Gewoon. Je bent er alleen. Dus je kan alles doen wat je wilt. Zonder met iets of iemand rekening te hoeven houden.
Fijn.
Dat vind ik wel lekker.
Ja, dat snap ik wel.
Wat wij eigenlijk zo inspirerend vonden ook aan jouw avontuur en jouw reis, is dat je er heel eerlijk en kwetsbaar over deelde op Instagram. Ja. En dat inspireerde ons ook heel erg. Hoe is dat idee gekomen of van ik ben nu met van alles bezig en misschien kan ik ook wel andere mensen hiermee inspireren? Of,
zit dat stukje eraan? Zo van dat je anderen wilt inspireren? Of gaat het ook, is het meer zo van waaruit is dat gedreven, zeg maar?
Ja, eerst deed ik het vooral voor mezelf. Uh-huh. Ik vond het super spannend om deze dingen te delen. Maar toen dacht ik, oké, ik schrijf het gewoon, dan staat het ergens. Uh-huh. En ik had die Insta toen gewoon op gesloten gezet dat niemand erop kon. En toen was ik dus in Indonesië en toen dacht ik, voor wie zou ik eigenlijk niet moeten delen? Uh-huh. Ik ben wie ik ben en ik hoef me daar niet voor te schamen. Dus toen ben ik het gaan delen. Ook omdat heel veel mensen wel hadden gezegd, oh, echt goed bezig. En ja, ik word ook gewoon andere mensen laten weten van, je bent hier niet alleen in. En het is ook niet altijd allemaal leuk en makkelijk, want dat is het gewoon niet.
Nee.
Dus meer ook om anderen te inspireren en ook om een stok achter de deur. Mm.
En welke stok dan? Om door te gaan of om het vol te houden? Of?
Ja, gewoon dat er wat meer ogen op je gericht zijn van...
Ja.
Dat je denkt, Sade.
Ja, maar het lijkt me ook wel lastig, want het is wel iets wat mensen aan je zien. Dat je voorheen dik was en dat je nu veel afgevallen bent. Maar het is denk ik niet iets waar mensen heel makkelijk over praten met je of zo. Is dat iets, of dat je dat nu ook merkt?
Nee, niet per se. Mm. Ik denk dat mensen het wel, veel mensen zeggen het wel voor mijn familie en zo. Ja. Ik denk, hallo. Maar voor mij is het nooit echt een heel groot ding geweest. Wel dat ik denk, ik wil gewoon fitter zijn en bepaalde dingen kon ik gewoon niet. Ja, het boeide me niet superveel, om het zo maar te zeggen.
En nu ook nog steeds niet?
Niet. Ja, hoe ga ik dit zeggen? Ik vind andere dingen gewoon belangrijker. Mm. Dus als inderdaad mentale stukje, gewoon wie je bent. Mm. En op dat moment...
Ja, het is grappig dat...
Ik weet niet hoe ik het zeggen,
Nee, volgens mij snap ik wel wat je bedoelt. Van, het is grappig dat die focus vaak op het uiterlijk ligt. Terwijl dat wat je er mentaal voor terugkrijgt, heel veel groter is dan hoe je eruit ziet.
Ja, want dat is het ook. Als je heel veel afvalt, heb je natuurlijk ook heel veel vel over. Mm. Dus dat is ook iets waar ik dan nu tegenaan loop. En denk, mijn kleren passen natuurlijk niet meer.
Nee.
En dan wil je nieuwe kleren, maar dan heb je opeens zo al dat vel. Dan denk je, dat komt er ook gewoon bij. Mm. Dus er zijn altijd wel dingen waar je niet blij mee bent. Maar
als je er mentaal beter aan bent, kun je daar beter mee omgaan.
Ja, precies.
Wel. Ik denk dat wat jij vertelt, dat ik dat ook wel voelde in jouw post of zo. Dat je op een gegeven moment had je ook zo'n post over je gewicht. Ja, dan schreef je ook dat je dat spannend vond om dat te benoemen. En dat vond ik zelf zo bevrijdend of zo. Mm. Toen dacht ik echt van, het boeit helemaal niks. En ook als ik naar jou kijk, dan denk ik van, ik vind je altijd al een heel leuk mens. En ik word gewoon heel vrolijk van je. En gewoon fijne energie of zo. Ja, wat boeit dat gewicht eigenlijk? En toen vond ik het ook makkelijker om zo naar mezelf te kijken. Omdat denk ik, heel veel vrouwen gewoon altijd bezig zijn met dat gewicht. En als je een paar kilo lichter of met de feestdagen. Dan moeten die kilo's weer eraf. En dan,
who cares? Van,
ik word er ook wel echt een beetje moe van in zoverre dat ik kwam op een gegeven moment ook met mijn energie niet meer uit. En toen ben ik met een diëtist aan de slag gegaan, omdat ik dat energielevel, dat ik zei van ja, volgens mij eet ik fatsoenlijk, ik sport niet veel, maar wel een beetje. Zo van, ja, hoe kan ik beter eten? En we zijn 3 jaar verder en ik ben amper afgevallen, maar ik ben gewoon wel ontzettend veel centimeters verloren en heel veel spiermassa gekregen. Yeah. En dat ik ook, dat we het daar ook vaak over hadden, zo van, waarom blijven wij het maar over, ook die BMI, hè? Ze blijven maar over die kilo's en die BMI hebben, terwijl dat gewoon helemaal niks zegt over hoe gezond dat je bent. Of...
Het zegt me zo'n klein deel, ja.
En het wil ook niks zeggen over...
Je algemene gezondheid.
Nee, voor over... totaal niet. Nee. Dus als jullie dat dan, als jij zegt van dat dat zo bevrijdend is, dan weet ik dat, voel ik dat helemaal. Want voor het toch telt wel mee, weet je wel. Het blijft meetellen, maar anderzijds zegt het helemaal niks.
Ik vond het ook echt heel, heel, heel erg spannend toen ik dacht, ga ik dit doen, ga ik dit niet doen? Ja, en dan is het ook weg. En misschien is het ook makkelijker dat ik al weg was. Dus
dat er ook echt letterlijk 8000 kilometer tussen zaten of zo, weet je wel.
Dat je denkt, en iedereen is heel positief, moet ik heel eerlijk zeggen. Iedereen, ik heb niks stoms gehoord. Nee.
Maar ik herken dat gevoel ook heel erg wat je zegt van, ga ik dit posten? En, en dan, dat hebben we met aangenaam, hebben we ook vaker persoonlijke verhalen gedeeld. En het afgelopen jaar heb ik ook een keer een post gedeeld over mijn bevalling met een beeld daarbij. En dat vond ik dus super spannend. Maar ik wilde ook echt andere beelden laten zien van bevallingen. En ik had een hele mooie ervaring gehad. En ik weet nog dat ik dat ging posten, dat ik eigenlijk, tot ik daarna ook moest huilen. Tot ik gepost had. En toen, maar toen voelde ik wel heel sterk van, ja, ik vind dat het echt wel mijn missie is om andere beelden te laten zien en andere verhalen te vertellen. Dat doen we met aangenaam en ook met mijn eigen werk. Dat ik dacht van, ja, het hogere doel is groter dan mijn angst. En ook al moet ik dan huilen en dan vind ik het fucking spannend. Dan denk ik, post. Ja. Let's go. En dan daarna, ja, lekker boeiend.
Ja.
Dat is dan in het moment zo spannend, terwijl daarna ook...
Ja, dat is wat je zegt. Je drukt en dat is weg.
Ja.
En het is zo universeel. En dat voelt dan... Net als bij mij ging het dan over bevalling. Maar ja, hoeveel vrouwen krijgen kinderen, bevallen? Iedereen is op de wereld gezet, of hoe zeg je dat?
Ja.
Bij jou over dat gewicht voelt dan super persoonlijk, maar het is gewoon universeel. Want vrouwen zijn daar zo mee bezig en het is ook
mannen
zo...
tegenwoordig ook heel veel, hè?
Met gewicht ook? Dus maar dat is zo ingeprint van dat we bezig moeten zijn met hoe we eruit zien.
Ja.
Meer dan met hoe we zijn. Jammer.
Is een beetje oppervlakkig heel vaak. Want als iemand zich slecht voelt, dan is het liever van praat er niet over. Ja. Maar als iemand 3 kilo is afgevallen, dan kan je met een vlaggetje...
Slaat
nergens op. Ja.
Ja, maar ik vind het wel ook van mezelf. Want hoe hij jou benadert, ik zag op Instagram en ook wat je zei, je deelde over gewicht en dat losse vel. En, wat inspirerend. Maar ook nu we verder met jou in gesprek zijn gegaan, is het nog veel meer, gaat het ook veel dieper dan dat. Mm. Met die familieopstellingen en het komt ergens vandaan.
Ja, fijn. Ja,
dat gaat nog wat lagen dieper dan alleen dat uiterlijk.
Precies wat je zegt, het is een afvalreis. Het is wel eigenlijk een klein startpunt binnen een heel leven, want er waren meerdere startpunten waarschijnlijk.
Ja.
Maar daar begint het dan. Maar het is gewoon een heel klein onderdeel van de reis die je dan aflegt. Ja.
En... gewoon net 1 stapje weer.
Ja, precies. En dat inderdaad wat Chrissy zegt, dat alles wat daaronder ligt eigenlijk veel interessanter is om over te praten. Want ik denk wel dat dat voor verbinding zorgt of zo.
Ja.
Zou je, want net vertelde je in het begin van de podcast van, ik deed die maagverkleining en toen viel ik terug qua energie. Toen deed ik een familieopstelling die ook even me omlaag duwde en daarna kwam ik weer omhoog. Wil je daar nog iets over kwijt, van wat die opstelling...
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er zoveel gedaan de afgelopen tijd.
Oh ja, dus... je bent gewoon... waar moet je beginnen? Misschien eentje of iets waar je aan denkt, of het kan ook iets kleins zijn. Of...
Ja, de opstelling zelf, die het in beweging heeft gezet, is vooral, zal ik maar zeggen, de band tussen moeder en dochter en ook... dat je nu gewoon nog heel vaak reageert vanuit het kleine kind. Mm. Maar je bent gewoon volwassen nu. Dus alles wat jij wil doen of kan doen, je bent sterk genoeg om dat zelf te doen. Ook vanuit systemisch werken gezien, kan ik nu heel goed kijken van er zijn bepaalde dingen gebeurd. Maar alles wat je ouders hebben gedaan, dat hebben zij vanuit een soort liefde gedaan. Ze hebben waarschijnlijk alles gegeven wat zij konden geven.
Ja.
Misschien voelt dat... niet altijd helemaal alles wat jij graag had gewild, maar zo is het nou eenmaal. En dat is genoeg geweest om alles te kunnen bereiken wat je wilt bereiken. Ze hebben jou het leven gegeven en dat is alles wat je mag verwachten. En de rest kan je gewoon zelf doen. Dus dat is wel een beetje waar ik me aan vasthoud. Dat ik denk, oké, dat is de situatie voor iedereen. En als iedereen dat nou goed in zijn oren knoopt, dan kunnen zij ook verder gaan en niet.
Maar dan kun je ook als volwassen persoon verantwoordelijkheid pakken voor je eigen geluk.
Ja, precies.
Toch?
Ja.
Ik vind het super mooi wat je het zegt. En ook hoe jij dan daarmee aan de slag bent gegaan.
Ja, en ook wel dat het. Ik herken het natuurlijk en ik weet wel dat ik dat ook gewoon echt... Ik ben er ook heel boos om geweest dat me dat verteld werd. Dat ik dacht, ja maar nee, want zij hadden dit moeten doen. Of ik wil het zo. En ja, dat je dan eigenlijk op een soort van conclusie of een acceptatie komt... dat ze je geven en hebben gegeven wat ze je konden geven.
Ja.
Dat kan heel verdrietig zijn, en dat mag je ook een tijd heel verdrietig vinden... maar daarna moet je daar overheen stappen of het bij hun laten liggen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel lekker.
Lastig.
Nee, maar ook heel lekker als je op een gegeven moment denkt... dat is lekker van jou en niet meer van mij. En ik ga van, ja, dat weet je wel.
Ja,
ja.
Ik denk ook zodra je meer familieopstellingen hebt gedaan of meer erover weet... kan je ook heel vaak in je kleine communicatie of met alles denk je... Oké, dit is niet van mij, dit hoef ik niet te dragen en succes ermee.
Ja.
Als je hulp nodig hebt, dan kan je naar me toe komen, maar ook tot hier en niet verder.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dat is heel goed voor je grenzen ook eigenlijk. Ja.
Maar soms denk ik dan wel een beetje van dat elk kind het verdient om in een bedje, snap je, van liefde of terecht te komen of zo. Maar het vormt je ook hoe je bent. Ik ben deze week naar de kapper geweest. Ik weet niet of je... met film tegenwoordig.
Ik ben heel benieuwd wat hier over gaat.
Nee, maar toen had ik het met mijn kapster. Daar hadden we het over pleegkinderen. En zij zei, iemand bij haar in de straat zorgt voor kinderen. Tot een kindje aan was gekomen en die kon nog niet de beweging van een kusje maken. Dus, en toen vond ik dat echt heel verdrietig. Want toen dacht ik eigenlijk, ik doe niks anders dan kusjes. We staan al op en het is kusje, kusje, kusje. Ja, dat vond ik wel verdrietig. Dus wat het is, en dit is ook een groot iets.
Dat is natuurlijk ook voor die kinderen. Alles begint echt al heel jong. Vroeger bij mijn oom en tante gewoond, omdat mijn moeder niet voor mij kon zorgen. Dus op het begin dacht ik ook, ik schaamde me heel erg voor die situatie. Ik was daar boos, onverdrietig. Maar nu, ja, als je gewoon volwassen bent, kan je kijken, oké, zij zijn ook voor de eerste keer hier op aarde. Zij doen ook maar wat zij denken dat goed is. En uiteindelijk was je niet geworden wie je bent als die dingen allemaal niet zo waren gelopen.
Ja, precies. Mm-hmm. Ja, supermooi.
Ja, voor kinderen is het ook belangrijk, als ik dan weer kijk naar dat systemisch werk van hun ouders, dat ook door pleegouders en adoptieouders ook gezegd wordt van, je bent een kind van je echte ouders. En zij hebben wat zij hebben gedaan ook met liefde gedaan.
Ja.
Dat is ook wel, vind ik dat heel belangrijk zou moeten zijn in de pleegzorg en jeugdzorg.
Precies, liefde is niet alleen kusjes.
Ook de keuze
wat
maken
je doet,
om...
Ja, om af te staan of om iemand anders om hulp te vragen. Of...
Ja, dat is ook een belangrijk ding, denk ik.
Mooi. Ja, ik vind het een hele mooie afsluiter of zo. Maar gewoon al jouw woorden van tot iedereen zelf dat in zich heeft. Die liefde zit eigenlijk in jezelf.
Ja.
Wat een mooie, mooie afsluiter.
Ja, je gaf straks al eigenlijk een tip
ja,
op Netflix.
Dat is
dat jouw tip?
Dat
of heb je er misschien nog eentje?
Ja, mijn tip is toch wel echt die serie op Netflix. Saint and Agassi of Another Self.
Is het dan een documentaire of is het echt een dramaserie?
Ja, het is echt een serie.
Oh, ja.
Het zijn twee seizoenen dus.
Ja?
Ik kan meteen
Ik vind het ook echt. Ik vond hem echt heel goed en ook heel magisch. Maar ik weet het, ik heb het zelf natuurlijk ook een paar keer een opstelling gedaan. Tot ik wel dacht van ja, bizar hoe dit werkt.
Ja.
Dat is echt niet, niet te bevatten of zo.
En er is
goeie tip.
Op Netflix is er nog één Sex, Love and Goop, volgens mij.
Oh ja. Van Gwyneth Paltrow, toch?
Ik weet niet.
Ja, volgens mij wel. Zij heeft dan zo'n lifestyle bedrijf. En dan heeft ze die documentaire. Of dat zijn allemaal van die verschillende onderwerpen, toch?
Ja.
Ja.
En in aflevering 5 zie je ook een familieopstelling. Dus als je nog denkt, wat is dit?
Ja, kun je het
dan zie je het
checken.
Dan. Ja.
Okay. Zijn er in Venlo veel plekken waar je familieopstellingen kunt doen?
Wel een aantal, ja.
Dus gewoon even googlen. En
gewoon
dan,
googlen, ja.
Chrissy.
Ja, in het kader van het thema van het gesprek heb ik ook een goede tip. Een documentaire van Tegenlicht. Die heet Moeders moeten altijd maar gelukkig zijn. Ja, ik ben zelf bezig met een project om meer ruimte te maken voor het prille moederschap. En dat is ook iets wat ik soort van intuïtief voel van. Er mag meer over gesproken worden, over moeder worden en alles wat daarbij komt. Ik vond het een hele fijne documentaire die echt vanuit verschillende perspectieven het moederschap belicht. En inderdaad niet alleen het gelukkig zijn en op die roze wolk, maar ook allemaal die andere dingen. En ik was heel blij dat iemand mij die doorstuurde en ook dat ik dan voelde van, wat ik aan het doen ben is belangrijk en er zijn meer mensen met dit thema bezig. En
Moederschap.
Ja, ja. Moederschap.
Ik tip Queer Eye, ook op Netflix toevallig. Dit weekend kwam dat nieuwe seizoen online en was ik dan aan het kijken. En ik ben wel steeds meer een jankerend worden. Maar ik heb dat nooit zo erg gehad, behalve met Queer Eye. Dan ben ik bijna elke aflevering ben ik aan het huilen. Het is gewoon, het herstelt al mijn hoop voor de mensheid, dat programma. Ik vind het zo fijn.
Ik heb het nog niet gezien.
Ja, het is ooit een keertje begonnen in begin 2000 of zo. En toen was het problematischer. Het was gewoon begin 2000. Het waren dan 5 homo's en die gingen dan... Queer Eye for the Straight Guy heette dat toen nog. Dan gingen dan met z'n vijven allemaal die onmodieuze hetero mannen gingen ze dan in de make-over gooien. En dat is een paar jaar geleden ze hebben ze daar een nieuw format format voor bedacht, maar wel nieuwe seizoenen van gemaakt met een nieuw team. En daar zitten 4 mannen in en 1 non-binair persoon. En ja, het is gewoon echt. Er zit zo'n... Ze pakken allemaal iets aan. De een doet eten, de ander doet mode. Dus het is enerzijds heel oppervlakkig. En dat is het soms ook wel, want dan gaat hij van het eten gaat dan met iemand een hamburger koken. En dat je denkt van ja, kom op. Maar ze zijn gewoon allemaal zo... Het gaat eigenlijk onder allemaal die lagen gaat het altijd over mentaal welzijn. Ze zijn ook allemaal zo positief. Ja, ik weet niet, ik kom er altijd gewoon zo hoopvol uit, die serie. En het is gewoon heel goed voor je zelfvertrouwen, want je gaat zelf ook anders in de spiegel kijken en door de wereld lopen. Dus ja, tip. Hey. Er rest ons nog 1 vraag.
Ja, de vraag der vragen.
Ja, wat hebben wij de laatste tijd gedaan om de wereld wat mooier te maken? Nou, ik heb dus Queer Eye gekeken.
Klaar.
Nee. Chrissy, had jij... jij was het gewoon heel...
En nu heb queer... Ik heb nagedacht. Ik heb nagedacht. Ik heb wel een voorbeeld, wat ik wel een lastig voorbeeld vind misschien om te vertellen, maar ik ga het wel doen. Nou, het is al een aantal weken geleden tot het Sinterklaas was. Nou ja, natuurlijk jaren van activisten om Zwarte Piet te bestrijden, zeg maar, om het feest inclusiever te maken. Nou ja, ik zag op Instagram iemand die heel dichtbij me staat, die iets een foto deelde met Zwarte Piet erop. En dan schrik ik heel erg, want dan denk ik, hoezo? Hoezo doe je dat? En mijn vriend stuurde mij dat ook door tot diegene die ik graag zie dat posten. En hij zei van, hij had daar meteen een mening over. En dus ik dacht, ja, ik kan eigenlijk ook gewoon eens vragen stellen van, waar zijn jullie, waar zijn nog Zwarte Pieten? Vind ik gek, ik schrik daarvan. En, diegene vertelde dus waar ze waren. En nou bleer ik. En ik zei, ja, ik vind dat best wel gek. En diegene zei, ja, ik ook. Zij zei, ik heb het gevoel dat ze daar een statement wilde maken. Door alsnog Zwarte Pieten te doen.
Ja.
En toen zei ik, ben je er bewust van dat als jij deze foto plaatst, dat mensen ook kunnen denken dat jij ook een statement wil maken? En toen zei die persoon van, daar heb ik echt helemaal niet over nagedacht. Ik wilde gewoon een leuke foto plaatsen en ik vond het op mijn kinderen er leuk op staan. En toen, dat was het eigenlijk. En daar hadden we gewoon een fijn gesprek. En ik had ook niet het doel van, ze moet dat verwijderen. Was maar wel een beetje een stukje dichter bij elkaar en niet een oordeel hebben. Ik kreeg daarna nog een berichtje van haar pa. Ook dat ik dan personen erop aanspreek met wat ze post. Ik zei, ja, ik voel gewoon de ruimte bij mensen waar ik van hou om mijn visie te delen.
Yeah.
Ja, juist om tot ik jullie graag zie. En toen past dat eigenlijk ook wel prima. Toen dacht ik, oh ja, zo door. Ik denk met zo'n onderwerp vind ik dan lastig. Omdat het niet helemaal mijn strijd is of zo. Maar dan denk ik van, ja, ik denk dat het wel klaar is en dat we ook onze witheid mogen zien. En ik denk dat er genoeg gestreden is door zwarte mensen om Zwarte Piet te bestrijden. Dus dat het ook wel aan ons is om dat ook bespreekbaar te maken. En dan toch, ook al is het spannend, op een aangename manier. Dus dat vond ik een heel ingewikkeld verhaal om te vertellen, maar ik wilde het wel vertellen.
Ik vind het ook altijd een lastig onderwerp, hoor. Maar soms denk je, oké, die strijd ga ik niet nog een keer aan met bepaalde mensen.
Ja.
En soms denk je, oké, ik kan in ieder geval zeggen, heel veel wat je wilt zeggen, doe je toch voor jezelf. Wat de ander ermee doet.
Ja,
succes
precies.
Ermee, maar dan is het tenminste uit jouw hoofd. Dan
als je gewoon je gevoel beschrijft of wat je denkt, of ja, dan kan dat ook niet. Dan is dat ook gewoon of zo.
Natuurlijk komt het wel, zou het heel fijn zijn als je iemand anders overtuigt van je gelijk, zeg maar. Maar eigenlijk is het iemand aan, in ieder geval even aan het denken zetten al gewoon een soort familiemetertje een of andere kant op. En ik denk dat daar ook wel, ja, toch wel uiteindelijk de verandering in zit.
Ja, ja.
Of de misschien nog niet eens verandering, maar wel de toenadering naar elkaar toe of zo. Dus dat je daar gewoon een gesprek over kan voeren, dat is denk ik al, dat zou heel fijn zijn als dat op heel veel meer vlakken plaats
kan,
zou vinden.
Ja, vind ik ook. Ja. En we hoeven niet, kan gewoon...
fijn.
Het was toch best een groot voorbeeld deze keer.
Ja.
Want, ja.
Gewoon de lat lekker hoog laten liggen. Ik heb meerdere een keer.
Oh.
Ja. Ik heb sinds de vorige aflevering, toen ging het heel erg over sorry zeggen. Daarna ben ik in een aantal situaties terechtgekomen waarin ik ook echt fout zat. Dus dat ik ook sorry moest zeggen, daar heb ik echt moeite mee. En dat heb ik ook wel gedaan, dus daar was ik best wel trots op. Ook wel wetende dat ik bepaalde dingen wel gedaan heb, omdat ik het wist dat het niet naar de ander niet netjes was, maar dat ik het wel voor mezelf heb moeten doen. Dus ik zit een beetje op zo'n spoor dat ik veel meer voor mezelf aan het kiezen ben. En dat dat niet altijd keuzes zijn waar andere mensen blij van worden. En dat ik daar dan ook voor moet gaan staan en soms ook sorry moet zeggen, omdat het dan gevolgen heeft voor de gevoelens van een ander. Dus daar ben ik wel blij mee. En in dat kader ook gewoon veel meer ruimte maken voor mezelf. Dus ik heb...
Altijd goed.
Ja, lekker ruimte maken voor jezelf. Nee, ik ben wat meer een daten eigenlijk. En ik heb dat altijd super spannend gevonden. En ik merk nu ineens dat ik een manier heb gevonden waarin ik het voor mezelf behapbaar kan maken. Dus dat ik eigenlijk door veel beter naar mijn gevoel te luisteren, dat het allemaal veel leuker is. En dat het ook allemaal, dat ik niet zo ver vooruit hoef te denken. En dat deed ik heel veel. Daar kwam ik eigenlijk pas laat achter. Dus nu heb ik dat er een beetje uitgesloopt. En nu is het ineens heel erg leuk om te doen. Dus ik ga zo door.
Go Nanette.
Ja, en dit vind ik ook spannend om te vertellen. Dus dat jullie dat allemaal even weten.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja.
Komen wij met hele grote voorbeelden.
Ja. Sorry. Nou, ik denk dat, om weer terug te gaan naar de familieopstellingen. Mm. Gewoon het faciliteren van familieopstellingen hier bij mensen die het misschien nodig hebben. En hun misschien een bepaalde inzicht te kunnen geven. Ja, dat is denk ik wat ik heb gedaan de afgelopen tijd.
Hallo.
Wat
ga je doen?
Ja, zondag ga ik ook voor de eerste keer echt een live opstelling doen hier in Venlo. Dus
spannend.
Ik ben ook heel benieuwd.
Ja,
leuk. Ik wil ook graag een keer bij nu bij deze een opstelling doen. Ja. Oh, zondag. Ja. Oh, ja, kan dat?
Ja.
Ga ik even kijken daar in mijn agenda. Ja. Maar sowieso, anders moet ik weer heel lang wachten, want dan ben je in Bali.
Nee, dan ga je naar Bali.
Oh. Plan.
Ja. Ik kan zondag niet, ik moet wel naar Bali.
Ook thuis, sorry, nee, ik ben even 2 weken weg.
Ja. Ja. Maar ik wilde eigenlijk geld op gaan stellen, dus dat heb ik eerst nodig en dan kan ik naar Bali. Als ik dat doorbroken heb en ineens heel veel geld gaan verdienen, dan...
Dat kunnen we ook online doen. Ja.
Oké, tof. Ja, heel
nou ja,
zin
ik
in.
Wel een ook gewoon... Ik vind dat dat is het mooiste wat je terug kunt geven aan de wereld, toch?
Ja.
Een stukje gewoon van jezelf, ja.
Maar ook mooi. Dat andere mensen dan zich ook beter gaan voelen.
Ja,
en dankjewel dat je er was. Ja, echt heel
jullie
fijn.
Jullie ook bedankt.
Ja, graag gedaan.
Dat ik hier mocht zijn.
Ja, uiteraard. Altijd. Nou.
Tot in Bali.
Ja.
Oké. Okay.